Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 38. En daarvan het eerste en ook het derde vers. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Gemeente, dat mogen wij bidden, omdat het Goede Vrijdag is. Omdat de Heer Jezus aan het kruis hing en ook het derde door uw gramschap fel ontstoken is verbroken. Al mijn vlees en lichaamskracht. Psalm 38 en daarvan het eerste en ook het derde vers. Gemeente, ook deze avond willen wij belijdenis doen van ons geloof. En daarna zingen wij van Psalm 110 en daarvan het eerste vers. Dus heeft de Heere tot mijn Heere gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij, totdat ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot een de voetbank zij. Ook deze psalm zal vanavond nog wel terugkomen, ook in de preek van vanavond. Psalm 110 en daarvan het eerste vers. Maar eerst doen wij belijdenis van ons geloof en wij doen dat deze avond met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, waar het gaat over de dood van Christus en de verlossing van de mensen hierdoor. En ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, zowel naar ziel en lichaam, gestraft worden. En deze straffen kunnen wij niet ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid van God voldaan wordt. Maar doordat wij zelf niet hieraan kunnen voldoen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enig geboren Zoon ons tot een borg gegeven, zodat Hij voor ons zou genoeg doen en in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zoon van God is het enige en volmaakte offer en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden van de hele wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enig geboren Zoon van God, van éénzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn van God en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Verder is de belofte van het evangelie dat iedereen die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Maar dat velen, die door het evangelie geroepen zijn, zich niet bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, dat gebeurt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van het offer van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Maar zovelen als waarachtig geloven en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Want dit is geweest de totaal vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht en de dierbare dood van zijn Zoon zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en hierdoor onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed van zijn kruis, waarmee hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, en die alleen krachtig zou verlossen die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn. Hij zou hen begiftigen met het geloof die hij hun samen met andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest door zijn dood heeft verworven en hen van al hun zonden, zowel de aangeborene als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot het laatste toegetrouw bewaren, en hen ten laatste, zonder enig vlek en rimpel, heerlijk voor zich zal stellen. En deze raad, voortkomend uit de eeuwige liefde van God tot de uitverkorenen, is van het begin van de wereld tot in deze tegenwoordige tijd. En ondanks dat de poorten van de hel zich tevergeefs daartegen zullen stellen, zo zullen de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd worden. Er zal dus altijd één kerk van gelovigen zijn, gefundeerd in het bloed van Christus, die hem, haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastig zullen beminnen, voor altijd zullen dienen en hem hier in alle eeuwigheid zullen prijzen. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. U bent die almachtige koning, Heere, die verhoogde middelaar, die daar hing tussen hemel en aarde en zo uw leven gaf. De mens die niet meer tot u kon naderen, een weg die totaal afgesloten was. Maar u kwam om de wil van uw Vader te doen. En zo mag het evangelie ook van vanavond weer, Heere, uitgaan met bevel van bekering en geloof, zoals we zojuist beleden hebben, opdat u een gemeente vergadert ten eeuwige leven. Heere, zo komen wij u, tot u, om u te danken, om u te loven, om u te prijzen. Als wij vanavond hier zijn, samen, als uw gemeente, om uw dood te gedenken. O Heere, het is de betaaldag van uw kerk. Zo mochten we vanmorgen al in uw huis zijn, en ook velen van ons, en nu ook vanavond opnieuw horen hoe u daar uw leven gaf op Golgotha. Heere, wij bidden, werkt u krachtig door uw Heilige Geest om onze harten aan te raken, om krachtig te werken, zodat wij uw stem mogen horen, zodat wij mogen zien wie wij zelf zijn in onze onreinheid, onheiligheid. Een weg die afgesloten is. Wij kunnen niet tot u naderen, o God. En toch mogen we hier zijn. en zelfs de belijdenis van een Romeinse soldaat horen. Ja, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Heren, u overtuigt, en u doet dat nog, u overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. O Heere, wij bidden, mag het voor het eerst of opnieuw zijn, dat u onze harten aanraakt, dat wij ervaren wie we zelf zijn voor uw heilig aangezicht, maar mogen weten en horen en belijden dat wij onze zaligheid buiten onszelf zoeken in u, de Heere Jezus Christus. Heere, geef ons zo een gezegend uur met elkaar, tot eer en glorie van uw naam. En mogen daarin uw stem horen. Heere, zegen zo als we uw woord openen. Geeft u ons dan kracht. Wilt u, Heer, ook zijn met diegenen die met ons verbonden zijn? Voor sommige kinderen was het wellicht ook te laat. Heere, wilt u ze alles geven, maar ook de ouders die wellicht met ons verbonden zijn. Ook zegenen, ook thuis. Wij bidden, Heere, ook hen die graag hadden willen komen, maar vanwege ziekte, zorgen of ouderdom het niet mogelijk was. Wilt u dan ook thuis met uw zegen krachtig werken en onze harten vervullen en ons richten op u, de gekruisigde Heere Jezus, en dat we verbroken mogen raken om wie u bent. Heere, zo bidden we ook voor allen die een taak hebben in deze dienst, de koster, de organist, maar ook degene die verantwoordelijk is voor de uitzending, als de gaven worden ingezameld, en mogen ook wij, Heere, uw stem vertolken, wilt u ons volmaken, zodat wij werkelijk de gemeente weer vol mogen maken. En daarin niets uit ons, Heere, maar alles uit u. Zo leggen we het in uw handen en vragen het van u, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel en wij doen dat op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. Allereerst Marcus 15, daarvan lezen we vers 33 tot en met 41. Dus we gaan eigenlijk weer verder bij waar we ook vanmorgen gebleven zijn. En vervolgens een aantal versen uit Romeinen 8. En dat zal niet gelijk duidelijk worden waarom we dat lezen, maar in de preek zal ik dat duidelijk maken. Dat is Romeinen 8 vanaf vers 10 tot en met 17. Dus ik noemde u Marcus 15 vanaf vers 33 tot en met 41. En Romeinen 8 vers 10 tot en met 17. En dan lezen wij als volgt in het evangelie van Marcus. En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En ten negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani, hetwelk is overgezet zijnde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden, dit horende, zeiden: ziet, hij roept Elia. En er liep er één en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende: houd stil, laat ons zien of Elia komt, om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij al zo roepende de geest gegeven had, zeide: waarlijk, deze mens was Gods zoon. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes en Salome, welke ook, toen hij in Galilea was, hem waren gevolgd en hem gediend hadden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. Tot zover, gemeente, het lijdensevangelie. En we bladeren nu door naar Romeinen 8, vers 10 tot en met 17. En daar horen we de apostel Paulus spreken. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij ook anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de Romeinenbrief, gemeente. En Gods heilig woord voor deze avond. En wij gaan opnieuw naar Golgotha. En vanmorgen, voor degenen die ook vanmorgen in de kerk waren, in de Emmanuelkerk, toen weet u het, wij waren op dezelfde plaats, hetzelfde schriftgedeelte, waarin we hoorden van dat grote wonder, dat nu dat voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Kan eigenlijk niet. Zo'n groot gordijn, 9 bij 9 meter, 10 centimeter dik, onvoorstelbaar. Maar de weg werd geopend naar het vaderhart, toen Jezus uitriep met grote stem, staat er, en de geest gaf. En vanavond gaan we één tekst verder, gemeente. En we gaan nu naar vers 39, en daar lezen we van die hoofdman. En de hoofdman over 100, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij al zo roepende de geest gegeven had, zeide: waarlijk, deze mens was Gods zoon. En dat is best een bijzondere belijdenis. En we gaan luisteren dus naar belijdenis op Golgotha. Belijdeniscategorisanten nog eventjes. En dan mogen jullie hier aanstaande maandag je ja-woord geven. Dan mag je belijdenis doen. Maar vanavond hebben we best wel een aparte persoon die belijdenis doet. En we vragen misschien wel met elkaar af, zou het echt geweest zijn? Of was het een mondbelijdenis? Nou, we gaan er straks maar beter op inzoomen, naar luisteren. Maar waar het vanavond vooral om gaat, is dat wij allemaal met ons hart belijdenis mogen doen. En ik hoop voor het eerst of opnieuw, belijdenis op Golgotha. We gaan er samen naar luisteren. Maar we gaan eerst samen zingen, gemeente, en wij doen dat met Psalm 31. En daarvan het eerste, en ook het vierde, en ook het twaalfde. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. Ai, laat mij nooit beschaamd van uw troon teruggekeren. En ook beveel mijn geest in uw handen, gij God der waarheid. En dan ook het twaalfde, in uw hand zijn mijne tijden. Verlaat mij in mijn leed op u alleen. Nou, zo zien we de Heere Jezus ook hangend aan het kruis. En zingt ook deze psalm, profetisch. Gemeente, Psalm 31, vers 1, 4 en 12. Ik heb nog voor u een enkele afkondiging. Dat betreft nog de diensten. In plaats van dominee Van Zwet, hoopt in de middagdienst van aanstaande zondag dominee C.H. Hogendoorn uit Zwolle voor te gaan. Dan de derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor de stichting Vredestieme. En de collecte in deze dienst is de eerste collecte voor de eredienst en de tweede collecte voor de schulddelging. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen nu Psalm 31, vers 1, 4 en 12. gemeente, jongens en meiden. Soms kom je van die mensen tegen, hè? Misschien heb je dat ook wel eens. En dat je denkt, met hem of met haar kan ik nou niks delen van het evangelie. Het lijkt net of die drempel veel hoger is. Misschien ervaar je het wel op je werk of in je vakantiebaan of noem maar op. Kijk, als je het binnen Urk doet, dan gaat het misschien nog wel, want daar heeft iedereen een christelijke achtergrond, zou je zeggen. Maar misschien herken je het. Ik heb het al verschillende keren meegemaakt dat ik bij de ene soms, die ook niet christelijk was, soms heel makkelijk een gesprek over het geloof kon beginnen, maar andere mensen totaal niet. Dan leek het wel veel moeilijker. Ik ben er al vaak getuige van geweest. En gemeente, misschien was u vanmorgen ook in de Emmanuelkerk. Toen stonden we in Marcus Evangelie stil bij juist dat voorhangsel. En nu gaan we dus één stapje verder. Want er blijkt namelijk een toeschouwer te zijn die wij zouden scharen onder die mensen die moeilijk benaderbaar zijn. Iemand waarvan we zeker niet verwachten dat hij een belijdenis zou uitspreken op Golgotha. En toch gebeurt het. Een soldaat, een kapitein die uitroept, waarlijk deze mens was Gods zoon. Dat is het thema van de preek, belijdenis op Golgotha. En gemeente, ik kwam erachter dat in het lijdensevangelie van Marcus die soldaten een hele bijzondere plek krijgen. En eerlijk gezegd niet zo'n hele fraaie en niet zo'n hele mooie plek. Begint al in vers 16 tot en met 20, daar horen we al hoe die soldaten met niets ontziende spot de Heere Jezus bespuwen, beschimpen en noem maar op. Ze hebben een purperen mantel aandoen, die doornenkroon op zijn hoofd zetten, ze slaan op zijn hoofd en ze leiden hem naar buiten om te kruisigen. Allemaal werk van soldaten. En we hebben dat vorige week overdacht, of dat niet genoeg was. Dan nemen ze die Simon van Cyrene en die moet zijn kruis dragen. Waarom? Omdat hij een koning was zonder land. Extra spot, extra smaad. Het was niet omdat de Heer Jezus zo zwak geworden was. Maar spot, Jezus, de koning der Joden, krijgt een Jood om die het kruis voor hem te dragen. Een spotkoning. En nu, zijn we er nu? Is nu de maat van de spot van die soldaten vol geworden? Oh nee, ze zijn ruw en onverschillig. Beestachtig. Loerend zelfs op de goederen van de kruiselingen. En zij verdeelden zijn kleren om het lot te werpen. En verderop, en dat ja, dat wordt ook door de soldaten gedaan. En zij kruisigden hem met twee misdadigers. En dan begint de spot. De spot van voorbijgangers. Spot die we eigenlijk in Klaagliederen 2 al horen. Alle voorbijgangers hebben over u de handen ineen geslagen. Ze sisten van afschuw en schudden hun hoofd. Je ziet het letterlijk voor je gebeuren. Wat een afgrijselijkheid daar op Golgotha. En de overpriesters en de schriftgeleerden spotten mee. Laat de Christus, die de koning van Israël is, nu van dat kruis afkomen, opdat wij het zien en geloven. En zo doen ook de kruiselingen. En dan wordt het donker op Golgotha. Aarde donker, daar hangt de man van smarten, ondraaglijk leed is zijn deel in die 3 uren durende duisternis. En in dat donker, we hebben het vanmorgen ook genoemd, klinkt die hartverscheurende kreet. We hebben het gelezen, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ik gelijk, u kent het misschien, die zin gaat gelijk achter je mee. Hè? Die het avondmaalsformulier zo mooi zegt. opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Daarom is dat woord, gemeente, je zo dierbaar, toch? Daarom kom je toch zo graag naar de kerk, zeker op Goede Vrijdag. Om dat samen te gedenken. Want nooit, nooit klonk er zoveel verdriet en eenzaamheid dan in die woorden van de zaligmaker aan het kruis. Daarom is ons leed toch niet te vergelijken, hoe zwaar, hoe diep, hoe ellendig het ook is. Als daar de rechtvaardige hangt, als een onrechtvaardige aan het kruis. En als daar die weg volkomen gesloten is naar de Vader. We hebben het vanmorgen gehoord. En kijk eens, jongens en meisjes, zie hem daar staan. Daar staat die man kaarsrecht. Hij is echt een soldaat. Een Romeinse soldaat. Een centurion staat er. Hij is een overste over wel 100 Romeinse soldaten. De eindverantwoordelijke, zouden we kunnen zeggen, van het hele proces op Golgotha. Daar staat hij. De hoofdverantwoordelijke voor alles wat ze de Heer Jezus hebben aangedaan. Daar staat hij. Maar zie hem kijken. Hij staat tegenover het kruis. En ik zou bijna hem uit kunnen tekenen in mijn gedachten. Schijnbaar onbewogen. Zoals een soldaat hoort te kijken. Alsof het hem helemaal niet aangaat. Totaal blijkbaar onverschillig, zoals lijkt, in alles wat daar gebeurt. Hij denkt, je kunt doen wat je wilt. Hij vloekt straks nog een keer. En dan gaat hij met zijn mannen terug naar de kazerne. En dan pakt hij nog een biertje erbij. Weet je wel, zo zie je dat voor je, toch? En klaar. En ze lachen en ze drinken. En ze hebben de zoveelste terechtstelling weer gehad. Dat zou mijn versie geweest zijn van deze geschiedenis. Als wij met onze menselijke redenatie aan de haal gaan. Maar gemeente, het staat niet voor niks in de Bijbel. Dat wat nou bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dat begint al bij de geboorte. Maria mag het al zeggen. En dat zien we hier ook. En weet je wat wij moeten doen, gemeente? Wij moeten vanavond leren verder kijken. Daar gaat het om. Wij moeten leren verder kijken dan onze neus lang is. Dat wij niet in een driedimensionale zicht moeten kijken, maar wel vierdimensionaal. Wij hebben normaal, ik geloof dat Spurgeon dat zo mooi zegt. Hij zegt, normaal hebben wij onze gewone zintuigen. Horen, zien, voelen, ruiken. Dat zijn onze zintuigen. Maar wij hebben nog een vijfde zintuig nodig, zegt Spurgeon al zo mooi. En wat is dat? Dat wij namelijk geestelijke ogen krijgen om de dingen ook geestelijk te verstaan. Dat is belangrijk. Ook als wij staan rondom het kruis van Golgotha. Want wij hebben de neiging, ook als wij vanavond hier samen zijn, denk ik, gemeente, dat wij juist benadrukken dat afschuwelijke, dat machteloze van de Heer Jezus aan het kruis. Schijnbaar, machteloos, vastgenageld, onmachtig om zich daarvan te bevrijden. Schijnbaar was het nodig om hem bedwelmende drank te geven, die edik, om die pijn nog wat te verlichten. Schijnbaar een mens in doodsnood. Als we zo vanavond naar de Heere Jezus kijken, dan is dat vierdimensionaal. Dan is dat eigenlijk niet verder kijken dan onze neus lang is. Want dan missen we het belangrijkste. En ik roep u en jou ertoe op om dat belangrijkste te leren zien. We gaan naast die hoofdman staan. Kaarsrecht staat, jongens en meisjes. Zie je het voor je? We vragen ons trouwens af of het wel een echte Romein geweest is. Dat weten we niet precies. Er waren namelijk ook veel Syriërs die ook de Romeinen hielpen hiermee. Die ingehuurd werden om het Joodse volk eronder te houden. Hoe dan ook, hij heeft heel wat gezien. Hij was niet voor niets de hoofdverantwoordelijke. En hij hoorde hoe schijnbaar die machteloze Jezus daar in die duisternis hing, 3 uren lang. En dan komt het. En dan is hij getuige, wij gaan ernaast staan, hè. Getuige dat Jezus roepend met luide stem de geest geeft. Hè? Dat past toch niet bij een machteloze aan het kruis. Want jongens en meisjes, het is bijna te gruwelijk om te zeggen. Als je wist hoe verschrikkelijk, had gisteren nog met mijn zoontje over, hoe verschrikkelijk de kruisdood was. Dat is, ik moet het toch even zeggen om juist het wonder te benadrukken van vanavond, dat jullie het ook begrijpen. Maar eigenlijk een kruiseling, die werd dan aan zijn handen gespijkerd en zijn voeten. En die zakte als het ware steeds verder in elkaar. Je spieren kon je niet meer aanspannen. En wat gebeurt er als jij daar aan je handen, aan je armen hangt en je voeten? Dan word je steeds kleiner, dan stik je op een gegeven moment. Je longen krijgen dus geen ruimte meer in je borstkas. Je spieren verslappen. Je hebt steeds je proberen op te duwen van dat kruis. En dan uiteindelijk lukt het niet meer. Nu kunnen jullie het allemaal invullen. Hoe zou de Heere Jezus dan sterven? Geen adem meer hebbend. Bijna stikkend. Dan zou er hooguit nog een fluistering van de lippen te horen zijn geweest. Zo afschuwelijk is die kruisdood. Maar wat lezen we? We moeten goed lezen. En we krijgen geestelijke ogen van de Heere, want de Heere wil dat wij met geestelijke ogen lezen. En dan vers 37. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. Dat kan toch niet? Zie je die Romeinse hoofdman kijken? Dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? En op dat moment, we hebben het vanmorgen ook gehoord, gebeurde van alles. Hè? De aarde beefde, de rotsen scheurden, het voorhangsel scheurt, de doden worden opgewekt, grote wonderen en tekenen vinden plaats. En dan vraag ik me af, heeft die hoofdman daarvan alles gezien? Ik geloof dat hij die aardbeving gevoeld heeft. Oh ja, dat zal zeker. Maar verder denk ik niet zo heel veel. En zijn mannen hebben ook dat wel gevoeld. Maar verder, het voorhangsel in de tempel heeft hij niet zien scheuren. Hij heeft waarschijnlijk ook niet de graven zien opengaan. En toch is er iets waardoor hij door deze belijdenis komt op Golgotha. Weet je wat? Omdat hij zag dat de Heere Jezus zo luid roepend de geest geeft. Want dat staat ook in onze tekst. Dan staat er, en de hoofd van over 100 die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij al zo roepende de geest gegeven had, zeide, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Dus hij ziet de manier van sterven. Dat ziet hij hier. Zo komt hij tot zijn belijdenis. En deze hoofdman was echt niet bij de opwekking van het dochtertje van Jairus geweest. Hij was echt niet bij de vermenigvuldiging van de broden geweest, dat denk ik niet. Hij was er echt niet bij geweest bij de storm op zee. Maar dit zag hij. Op deze dag is hij getuige van Gods Zoon die de geest geeft. Die de geest teruggeeft in de handen van Vader. Hij heeft zijn krachtige stem gehoord. En dat brengt hem tot een krachtige belijdenis. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. En Lucas zegt er nog iets moois bij. Hij verheerlijkte God. En gemeente, ik kwam daarom iets moois op het spoor. En ik wil het u maar meegeven en meenemen. Marcus benadrukt het heel sterk, dat luide roepen, hè. En hij zegt het eigenlijk hier, waarom kwam die hoofdman nu tot die belijdenis? het feit dat Jezus zo luid roept. En dan staat er in het Grieks een woord kraxas. En dat betekent schreeuwen. Schreeuwen. En dat kan helemaal niet. Dat hebben we net gehoord. Kruiselingen kunnen niet meer schreeuwen. Maar nu de verrassing. Dat woord, dat komt eigenlijk verder, kom je dat bijna niet tegen in het Nieuwe Testament. Maar in de Romeinenbrief kom je dat wel tegen. Die prachtige tekst uit Romeinen 8 vers 15. En daarom ik lees het er toch bij. Dan zegt de apostel Paulus, want gij hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar gij hebt de geest ontvangen tot kinderen, door wie wij, en dan komt het, roepen Abba Vader. En dan staat hier ook het Griekse woord kraxas. Schreeuwen, wij schreeuwen. En in onze vertalingen, ook in de Statenvertaling, maar ook in de Herziene en wat dan ook, is het allemaal met roepen vertaald. Alleen de Nardense Bijbel, die geeft hier ook schreeuwen weer. En ook de Engelse King James vertaling, daar lezen we het ook. Daar staat er, where be we cry, Abba Vader. Dan wordt datzelfde woord gebruikt in het Grieks. En gemeente, wij staan vanavond op Golgotha. En wij staan vanavond naast die Romeinse kapitein. En we zien daar de Heer Jezus hangen. Hij schreeuwt het uit. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En juist daarom mag ik het vanavond, als ik in geloof zie op de zaligmaker, het uitschreeuwen. Abba, Vader, lieve Vader, wat een belijdenis, gemeente. En daarom, ik vraag het en ik mag en ik moet het vragen, elke keer opnieuw. Mag je dat nu al nazeggen? Abba, Vader, wat belijd je nu op deze goede vrijdagavond, als we hier zo samen zijn? Zie je hoe Jezus daar hangt, roepend naar zijn Vader, zich overgevend zijn geest aan Vader? Hoor je hem roepen, het is volbracht. Zie je wie hij werkelijk is? Zie je dat hij Gods zoon is? Zie je dat daarom die heidense kapitein deze belijdenis moest doen? De eerste belijdenis van een heiden na Golgotha, hè? Na zijn sterven. Er zouden er nog vele volgen. En natuurlijk hoor ik je vanavond ook vragen. Ik heb het mezelf ook afgevraagd, want je preekt natuurlijk mee. En ik denk dat er misschien al een paar met puntje van de stoel zaten denken, maar zou die man dan echt behouden geweest zijn? Als hij hier zijn belijdenis doet. Ik kan me ook goed afvragen dat je dat vraagt. Zou hij nou werkelijk tot God bekeerd zijn? En ik zal u eerlijk de waarheid zeggen, ik weet het niet. De reformator Calvijn, die zegt hierbij, die zegt, die hoofdman werd niet zo veranderd dat hij zijn hele leven aan God toewijdde. Hij was maar voor een ogenblik de prediker van de godheid van Christus. Een bekende Amerikaanse evangelist, die maakt hem bijna tot een halve heilige. En ik denk eerlijk gezegd, gemeente, dat beiden geen echt heel erg steekhoudend bewijs hebben. Ik vind het dan nogal wat dat Lucas erbij benoemt en zegt, en hij verheerlijkte God. Waarin wordt God verheerlijkt? Dat is als je door het geloof zijn naam mag belijden. Maar één ding is zeker hier. We laten dat liggen. In ieder geval heeft hij begrepen dat Jezus niet een machteloos mens was. Ook niet zoals sommigen zeggen dat hij een van de godenzonen was. Maar dat hij zei wie hij was. Dat heeft deze man beaamd. De Heer Jezus had zelf gezegd dat hij Gods zoon was. En wat bijzonder, door dit getuigenis van deze commandant op Golgotha wordt het zo duidelijk. Onder algemene spot stierf niemand minder dan de Zoon van God. Dat is de waarheid. Dat is de belijdenis. Jezus is de Zoon van God. Deze is rechtvaardig. En hij zal als heidense hoofdman hier bedoeld hebben die Romeinse begrip van rechtvaardigheid. Onschuldig, dat bedoelt hij hier. Deze was onschuldig. Die kaios, dat betekent eigenlijk overeenstemmend met het recht. En er komt vanavond dus een dikke streep te staan onder zijn belijdenis. God zo, die onschuldig veroordeeld is, die de zonde van de wereld op zich nam. En hoe het deze man verder gegaan is, de Bijbel zwijgt erover. We weten het niet. Gezien ook het effect wat het op hem gehad heeft, ook op de omstanders, kan ik me gewoon niet voorstellen dat hij 's avonds gewoon naar zijn kazerne ging en ze gewoon een pot bier dronk en het wegdronk. Ik kan het me niet voorstellen. Er moet toch iets van de indruk van de goddelijke majesteit en de heerlijkheid en de almacht gezien zijn. Van deze bloedende zaligmaker die zo krachtig zijn geest in handen van Vader geeft. We laten het liggen. Wij weten het niet. Maar weet u wat ik wel weet? Dat is dat deze kapitein niet meer leeft. Maar wat ik wel weet is dat u wel leeft en ik ook. En dat wij allemaal, dat is noodzakelijk, zullen moeten komen tot de belijdenis. Hij is mijn Heere en mijn God. Daar gaat het vanavond om. Deze geschiedenis ligt voor mij om op hem te zien. Om mij te doen belijden. Want nu wordt het persoonlijk. Wat is uw belijdenis? Wat is jouw belijdenis? De Heere Jezus wordt je voor ogen getekend vanavond. En er zit ruim 2000 jaar tussen de periode waarin hij aan het kruishout hing en wij hier nu zitten in de kerk, in de bron. En wat doen we? Hij die de levende God is, hij roept met grote stem, mag je door genade zeggen, ja waarlijk, deze mens is Gods zoon. Ja, die hoofdman zei, was Gods zoon. Was, maar dat klopt niet natuurlijk. Dat had hij niet gezien. Is Gods zoon. Want wij hebben de hele Bijbel. En wij leven bij de vervulling van de psalm die we zojuist gezongen hebben. Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal gemaakt hebben tot een voetbank uw voeten. En vanavond vraagt de Heere u niet om een droge belijdenis. Het is de wetenschap. Daar wordt u om gevraagd. Van wat we lezen in de Hebreeënbrief. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En hier staat inderdaad de Heere Jezus nog voor zijn troonbestijging. Maar die rauwe kapitein, die ziet er al iets van. En u, en jij. Gemeente, ik weet het nog. Daar zit die stoere gast. Nou, hij heeft het wel gehad met God. Hij had een vader die altijd maar liep te zeuren tegen hem. Altijd moest hij aanhoren dat hij naar de kerk moest gaan. En altijd moest hij aanhoren de dreiging van jongen, als je nog zo doorgaat, ga je voor eeuwig verloren. En hij was wel klaar met God. En gelukkig had ook een vrouw en die interesseerde het ook helemaal niks. Klaar ermee. Ze kregen kinderen. Die kinderen die hadden niks met God, want ze waren er ook niet mee opgegroeid. Helemaal niks. Ik zie hem nog zo voor me zitten. Toen was er inmiddels al wat veranderd, toen ik hem sprak. Onmogelijk dat er bij hem en bij zijn vrouw maar enige verandering zou optreden. Onmogelijk dat zijn gezin God zou gaan dienen, echt waar. Het was een man in de gemeente waar ik werkte als pastoraal werker. Totdat. Het was bij de begrafenis van diezelfde vader, die altijd voor hem gebeden had. En die altijd was blijven waarschuwen. Die niet gestopt was met waarschuwen. Dat doen wij vaak, hè. Stoppen maar. Want we willen ook de lieve vrede bewaren. Maar hij was altijd wel in zachtheid. En op de begrafenis van zijn vader dringt de pijl diep in zijn hart van deze man. En hij wordt zo klein voor God. En hij gaat zijn naam belijden. En alles veranderde. Maar ja, als je dan een huwelijk aangegaan bent zonder God, dan kan het toch niet waar zijn dat je vrouw het ook totaal gaat veranderen. En je kinderen durf je toch al helemaal niet op te hopen. Maar God ging doorwerken. Dat deed hij door zijn Heilige Geest. Oh, dat is al jarenlang geleden. Maar als ik deze broeder spreek, dan ben ik altijd dankbaar en blij en ook jaloers op zijn vrijmoedigheid, waarmee hij anderen aanspoort om de Heer Jezus te zoeken. Dat interesseert hem niet als hij in de bouw, hij werkt in de bouw. Dat maakt hem niet uit wie die voor hem heeft. Maar ik merk altijd ook bij hem het verdriet over zijn vroegere leven. Dat drukt hem te neer. En toch werkte God door. Zijn vrouw ook. Totaal omgebogen door Gods Heilige Geest. Door Gods genade. En het bijzondere was, nog niet heel lang geleden, zijn zoon totaal veranderd, mag nu ambtsdrager zijn in de gemeente. Kunt u het vatten? Ik begon mijn preek, hè. En je zegt van ja, sommige mensen lijken soms zo moeilijk benaderbaar. Ja, dat zijn wij. Met onze menselijke overtuigingen praten wij zo. Maar gemeente, Gods geest is zoveel krachtiger en zoveel groter en doet grote wonderen. Hoezo onmogelijk? Alle dingen zijn mogelijk voor diegene die gelooft. En als God werkt, gemeente, dan houdt niemand het tegen. Dan komt zelfs een ruwe kapitein tot die belijdenis. Als God werkt, dan ga je werkelijk zien wie die man van smarten is. En dan leer je hem op waarde te schatten. Je leert het de catechismus na te zeggen. Dat is dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd wordt, gedood wordt, begraven wordt, opdat de boze lusten in ons vlees niet meer regeren. U weet misschien van die rare gewoonte, op de Filipijnen doen ze dat, hè? Dan lopen die mannen in ook parochies door die straten heen. En dan lopen ze met kettingen en met geestels lopen ze zich allemaal te slaan. En hun ruggen kapot te slaan. En er zijn zelfs ceremonies dat ze zich daar ook laten kruisigen. En op die vraag van een verslaggever van, joh, waarom doen jullie dat dan? Dan zegt hij, ja, dat is om te boeten voor onze zonden van het afgelopen jaar. Dan denk je, wat een stakkers toch. Ik heb vanavond een totaal andere boodschap. Ik zeg het zoals ik het wel eens vaker gezegd heb. Als ik vanavond op het kruis van Christus zie, dan pakt hij met eerbied gesproken mijn schuldbrief uit handen. Dat is zo'n lange rol zoals zo'n kassarol, die maar langer en langer en langer wordt. En elke dag wordt daar meer zonde op die kassarol geschreven. Maar met eerbied gesproken, wie vanavond ziet op het kruis op Golgotha, die wordt die rol, nou die schuldenrol, uit handen genomen. En dan wordt het verzoend. Dan sta je rechtvaardig voor God. O, op elk van dat stukje van die kassarol staat, vervloekt omdat je achter de goden van deze wereld gegaan bent. Vervloekt omdat je een verkeerd beeld van mij gemaakt hebt. Vervloekt omdat je mijn naam ijdel gebruikt hebt. Vervloekt omdat je mijn dag niet gehouden hebt. Vervloekt omdat je ongehoorzaam was aan je ouders. Vervloekt omdat je je naaste haat. Vervloekt omdat je die man of die vrouw begeerd hebt die niet van jou is. Vervloekt omdat je gestolen hebt. Vervloekt omdat je gelogen hebt. Vervloekt omdat je begeerd hebt. Heere, dat is mijn kassarol. Vol van zonde. Wat een onvoorstelbaar lange lijst. Maar kijk eens wat hij doet. Door het geloof zien wij hem vanavond luidroepend de geest geven. En daar pakt hij met zijn bloedende vingers die lange, lange rol uit mijn handen. En wat lezen we dan, gemeente, in de Colossensebrief? Om het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dat handschrift was met zijn bepalingen tegen mij gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen om het aan het kruis te nagelen. Daar hangt hij. Waarlijk, deze mens is Gods zoon. Hoor je de hamerslagen, gemeente, waarmee jouw zonden en jouw vervloeking aan het kruis genageld worden? Raak je dan niet vol van verwondering? Hij gekruisigd voor mij. Hij de koning der koningen. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Als ik hoor hoe Jezus sprak voor zijn oog aan het kruishout brak. O gemeente, dat zijn we. Zo'n oneindig wonder, dan mag je werkelijk belijdenis doen op Golgotha. En je weet het, hè, belijden is geloven. Belijden is tegelijkertijd belijden, Heere, ik heb niets, hier sta ik, lege handen. En toch stamel ik het, wilt u mijn lege handen nemen, geloven dat u mijn zonden vergeven hebt. Maar ook die boze lusten die in mijn vlees wonen, eronder te krijgen. Heere, wilt u dat doen? Dat ik vernieuwd door uw Heilige Geest verder mag leven. Dat je het mag belijden. Ja, hij is mijn ja en mijn amen geworden. Waarlijk, deze mens is Gods zoon. En deze mens wast mij schoon. Deze mens mag ik volgen, want hij is de koning der koningen. Gemeente, dat is de vrucht. De vrucht van die belijdenis op Golgotha. En weer citeer ik de Heidelbergse catechismus. Maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Nogmaals, ik weet niet of die kapitein dat gedaan heeft. Maar het zou me niet verbazen. Gezien de context van die hele geschiedenis hebben we denk ik meer reden om aan te nemen dat hij het wel gedaan heeft dan niet. Maar wij mogen het toch weten, gemeente, of niet? Jongens, meiden, geef nou eens eerlijk antwoord op die vraag. Wat is jouw belijdenis deze avond op Golgotha? Dat je toch voor het eerst misschien vanavond wel in je bank mag belijden. Als stamelend. Als je de bloedende zaligmaker ziet. En met zoveel kracht hoort spreken. Zoveel liefde, maar ook zoveel kracht. Dan wordt ons leven een offer van dankbaarheid. En dan weet ik het. Gemeente, dan gaan we naast elkaar zitten vanavond. En dan moeten we allemaal zeggen, Heere, het is onmogelijk van mijn kant. Er is niets wat u behaagt. Ik ben een wegloper. Maar dat mogen we toch ook belijden. Maar God is mij te sterk geworden. En dan zien we weer hoe het vanmorgen was. Dat voorhangsel kwam van boven naar beneden gescheurd. Vanavond zeggen we het weer. Het is 100% genade. God doet dat. Het is zijn werk. En als hij komt, maakt hij je leven nieuw, gemeente. Dat doet hij. Dan komt er door Gods genade een andere gerichtheid. Een ander verlangen. En daardoor mag je leven voor hem. En wat hebben we dan steeds weer nodig om bij de voet van het kruis gebracht te worden. En dan zien we wat het hem gekost heeft. Maar dan zien we hoe groot zijn liefde is. En zullen we hem dan zo eren met onze werken? Mogen we zo ons leven voor hem over hebben? Want dan gaan we vanavond van het kruis naar Golgotha. Krijgen we ook een boodschap mee. Want dan is dit de boodschap. Dan mogen we zijn beeld gelijkvormig worden. Met Christus gekruisigd. Maar opgestaan in een nieuw leven. Dan zien we hoe hij nog met krachtige stem spreekt. Zoon, zie uw moeder. Dan zien we hoe hij aan het kruis bad. Vader, vergeef het hun. Zelfs voor die soldaten die hem zoveel leed hadden aangedaan. Ja, Heere, leer mij zo te leven in de wetenschap dat u waarlijk de Zoon van God bent. En dan ga ik het zingen. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. En gemeente, zo gaan we van Golgotha de wereld in. En we leven toe naar het lege graf. Morgen noemen we Stille Zaterdag. Dan ligt de Heere Jezus in het graf. Maar we leven toe naar zondag. Overwinnaar zal hij zijn. Jezus Christus, overwinnaar. Over zonde, dood en pijn. Ja, waarlijk, deze mens is Gods Zoon. Ook voor u, voor jou. Amen. We gaan samen zingen Psalm 104, gemeente. En daarvan het 17e vers. Psalm 104, vers 17. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Heere in de hemel, mogen we zo u gadeslaan en zo ook uw lof verkondigen. Zoals een heidense hoofdman het moest uitroepen, ja waarlijk, deze mens was Gods zoon. Maar wij bidden, o God van alle genade, mogen wij dezelfde belijdenis uitspreken en er ook nog wat aan toevoegen. Ja, deze mens is Gods zoon en wast mij van mijn zonde schoon. Heere, zo wilt u dat doen voor allen die tot u de toevlucht nemen. En Heere, als wij soms zeggen, o Heere, wat is onze belijdenis? Wat is het soms voor uw heilig aangezicht? Dan bidden we en smeken wij, o God, neemt u ons dan in uw handen. En geef ons vrede door het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die ons ook vanavond weer voor ogen geschilderd werd, hoe u daar hing. En zo krachtig uitriep. En Heere, mag dan die jubel in ons hart klinken. Omdat u God bent, de koning der koningen. Dat we met die zintuigen mogen kijken, dat geestelijke zintuig. Dat we niet u al zien als een machteloos mens, vol spot en hoon aan het kruis genageld. Maar als de koning der koningen, die opstaat uit de dood. En Heere, dat u dood en graf heeft overwonnen, dat we zo ook u mogen volgen, u mogen dienen, u mogen liefhebben. Heere, maakt u ons vol door uw heilige geest en geef ons zo uw zegen. Doe ons toeleven, ook naar zondag, als dan we weer samen mogen zijn bij het heerlijke opstandingsevangelie. Heere, gaat u met ons mee, u kent de zorgen, de noden ook van elkaar. U weet waar we mee worstelen, de pijn van ons hart, de pijn van ons leven soms, de onvolmaaktheid. Heer, het is u alles bekend, maar wij leggen het in uw doorboorde handen, wetend dat daar waar wij tobben en waar wij het moeilijk hebben, waar het voor ons soms ondoordringbaar is, dat u het bent, Heere, die ook daarin voorziet, want u bent zelf daardoor gegaan. Geen lijden is u bespaard gebleven. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. En wij bidden, gaat u met ons mee naar onze huizen, breng ons veilig weer thuis. En wij geven ons ook op uw tijd straks een goede nachtrust. En mag het alles zijn tot de eer en glorie van uw naam. Heere, vergeef al het zondige wat bij ons was. Zegen alles wat van u is. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nog, gemeente, tot slot van Psalm 2 en daarvan het 4e en ook het 7e vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En ook het 7e, welzalig zij, die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En wat er verder volgt in Psalm 2, vers 4 en 7. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.